Onze hulp en onze verwachting, die is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het machtige werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we ook de volgende coupletten zingen van Uw Hand de Heer 602. Heel hartelijk welkom, fijn om jullie weer te ontmoeten, fijn om bij jullie te zijn, om samen een moment te nemen om God te aanbidden, om zijn woord te lezen, om het te overdenken. Dat het een moment mag zijn waarin we samen als gemeente ook worden opgebouwd, waarin we samen weer bemoedigd en aangespoord ook weer de komende week in mogen gaan. Wat een prachtig lied hebben we gezongen. Eigenlijk is dat het centrale thema van deze dienst, ja, hoe zal ik u ontvangen? Hoe zullen we de Heer Jezus ontvangen? Hoe zullen we hem ontmoeten als hij komt om zijn gemeente thuis te halen? En als we kijken naar de wereld om ons heen, en ik hoorde gisteren nog iemand die even met allerlei parlementariërs had gesproken in de Tweede Kamer, en hij zei van, eigenlijk zeiden ze van, we weten het niet meer. We weten het gewoon niet meer. We leven in zo'n rare tijd eigenlijk, maar we zien heel veel kenmerken van de eindtijd die op dit moment in vervulling gaan. En als we maar kijken naar de vijgenboom, naar Israël, dan weten we dat de zomer aanstaande is, dat de Heer nabij is. En als we dat beseffen, de Heer is nabij, hoe zullen we hem ontvangen? Hoe gaan we hem tegemoet? Zullen we daar vanmorgen met elkaar over gaan nadenken? Zullen we samen gaan bidden? Heer, we komen zo voor uw aangezicht en we danken u dat we met volle vrijmoedigheid mogen komen voor uw troon van genade. Heer, niet door verdiensten, niet door onze werken, maar enkel en alleen door het bloed van de Heer Jezus die nieuwe en levende weg heeft ingewijd. We danken u, Heer Jezus Christus, voor uw liefde, voor uw trouw aan de Vader dat u naar deze wereld gekomen bent. U bent gekomen, Heer, om ons vrij te kopen, om ons te verlossen, om onze zonden te vergeven, om alles weg te dragen aan het kruis van Golgotha. Heer, we danken u dat de dood is overwonnen, dat u de opgestane Heer bent. We danken u voor het nieuwe leven dat u ons hebt geschonken. Heer, en we zien uit naar uw wederkomst. We zien uit naar het moment dat de bazuin zal klinken. We zien uit naar het moment dat de aartsengel zal roepen. En wij u in een ondeelbaar ogenblik tegemoet zullen gaan in de lucht. Heer, maar we leven nog op deze aarde. Heer, we zijn geroepen om u te dienen. Heer, we zijn geroepen om uw naam te verkondigen. We zijn geroepen om uw heerlijkheid die u aan ons hebt geopenbaard in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, om die heerlijkheid te weerspiegelen. Om zo te laten zien wie u bent. Heer, hoe zullen we u ontvangen? Hoe zullen we u ontmoeten? Deze morgen, Heer, willen we daarbij stilstaan en we willen bidden. Wilt u in onze harten werken? Wilt u laten zien wat uw verlangen is, wat uw doel is, wat u op het oog hebt? Hier, we leggen deze dienst in uw hand. En ja, we bidden zo ook voor degenen die deze morgen niet bij ons kunnen zijn. Die wellicht wel meeluisteren. Hier, wilt u hen bemoedigen op de plaats waar zij zich bevinden. Wilt u hen sterken en kracht geven. En wilt u hen laten ervaren, Heren, dat u bij hen bent. Heer, dank u wel dat we op u mogen vertrouwen, dat we op u mogen zien in een wereld waarin het zo onrustig is. Waar zoveel gebeurt op dit moment. Heer, we zien dat de tekenen der tijden in vervulling gaan. We zien dat uw komst nabij is. Heer, bereid zo uw gemeente voor. Dat we straks als een reine en een stralende bruid de bruidegom tegemoet mogen gaan. Heer, dat is ons verlangen. Heer, en we weten dat we dat niet van onszelf kunnen bewerken. Maar werkt u door de kracht van uw geest in ons. Reinig ons, heilig ons en bereidt u ons voor. Heer, we bidden het uit genade in Jezus' naam. Amen. Hiervoor zitten vast Jolize en Christel. En jullie hadden nog een bijdrage in deze dienst. Ik ga even naar jullie toe, want ik heb hier het microfoontje. Die ga ik jullie even voorhouden. Maar jullie mogen naar voren komen. Wie is eerst? Ga maar even met het gezicht een beetje deze kant op staan. Ja. Zo.
Ik ga u voorlezen uit 2 Samuel 7, vers 16 en 17. Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn voor uw aangezicht. Uw troon zal vaststaan voor altijd. Geheel overeenkomstig deze woorden en dit gezicht heeft Nathan tot David gesproken.
Ik lees hier uit Lucas 1, vers 31 tot en met 33. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren. Gij zult hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogste genoemd worden. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot een eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen.
Dat was heel mooi. Dankjewel. En ik denk dat jullie ook de kaars gaan aansteken, of niet? Nou, dankjewel hoor. Even zien dat ik dat ding weer in krijg. Die dingen zijn vaak niet helemaal op mijn oren berekend. Die zijn een beetje aan de grote kant. We gaan samen zingen, opwekking 510. Dit is mijn verlangen. U prijzen, Heer, met heel mijn hart aanbid ik u. En tijdens het lied of tijdens het voorspel is ook gelegenheid om uw gaven af te zonderen. Er zijn 2 collectes. De eerste is voor de gemeente en de tweede is voor het bouwfonds. Ik heb zo een aantal liederen uitgezocht die gaan over verlangen. En vooral verlangend uitzien. Niet alleen weten dat hij komt, maar ook verlangend uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Omdat we ernaar uitzien om hem te ontmoeten. Hij die zijn leven voor ons gaf. Hij die ons leven is geworden. Dit is mijn verlangen. U prijzen, Heer, met heel mijn hart aanbid ik u. En over aanbidding, daar is nogal wat verwarring. Vaak wordt aanbidding gelijkgesteld met zingen of muziek maken. Maar aanbidding is ja, een levenswijze. En aanbidding is veel meer dan dat. Ook als we het woord openen en als we het woord met elkaar overdenken, is ook dat aanbidding. Vrienden van ons die waren gisteren in de synagoge in Deventer. Daar is een synagoge, in Enschede volgens mij ook een synagoge. Of nog, ja, de mooiste van Nederland zelfs. En die functioneert ook nog als synagoge. Ja, ja. Volgens mij heb ik ook in Yad Vashem wel Enschede zien staan. Daar heb je van die prachtige stenen. En als je bovenop die stenen kijkt, dan heeft dat de vorm van Europa. En daar staan allemaal namen waar synagogen zijn geweest. Maar in Deventer is jarenlang die synagoge gebruikt als kerk. De christelijk gereformeerde kerk heeft daarin gezeten. Maar die zijn daar nu uit. En nu wordt het weer door de Joodse gemeenschap gebruikt. En gisteren was daar een bat mitzwa. Niet een bar mitzwa, dat is voor jongens. Bat mitzwa is voor meisjes. En ja, dan wordt de Torah-rol, die wordt zo uit de kast gehaald. En dan gaan ze met de Torah-rol gaan ze door de zaal heen. En iedereen die mag hem even aanraken. Gewoon ook uit eerbied voor het woord. En ik denk, wat een mooi teken is dat. Aanbidding is veel meer dan alleen maar zingen en muziek maken. Ook daarin mogen we God aanbidden en hem groot maken. Maar aanbidding is ook uit het woord lezen. En laten we beseffen, als we lezen uit zijn woord, dat de Heer tot ons spreekt en dat het zijn woord is. Zullen we samen lezen? 2 Petrus 1, vers 1 tot en met 11. Petrus 1, vers 1 tot en met 11. Ik lees het uit de NBG-vertaling. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof als wij hebben verkregen door de gerechtigheid van onze God en Heiland Jezus Christus. Genade en vrede worden u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heere. En dan staat er boven het volgende gedeelte voorrecht en taak der gelovigen. Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht sterkt, begiftigd door de kennis van hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst. Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd. Door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde, en door de broederliefde de liefde jegens allen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij wie zij niet zijn, die is verblind in zijn bijziendheid, daar hij de reiniging van zijn vroegere zonden heeft vergeten. Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen, want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen, want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus. Tot zover. En ter voorbereiding op de woordverkondiging zingen we nog met elkaar lied 520 uit Opwekking. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, leer mij u kennen in vreugde en smart. Laat mijn gedachten op u zijn gericht, wakend of slapend, vervuld van uw licht. Kennen we ons daarin, stralend van vreugde en getooid als een bruid, de Heere tegemoet? Zien we werkelijk uit naar de komst van de Heer Jezus? Ziet u uit naar de komst van de Heer Jezus? Ja. Verlangend uitzien naar Hem. Hoe bereiden we ons voor, ook als gemeente, op zijn komst? Ik weet nog dat jaren geleden in Deventer een keer de koningin kwam. Nou, je wilt niet weten wat er allemaal aan voorbereidingen werd getroffen. Straten werden eruit gegooid, werden weer opnieuw gelegd. Want het was allemaal niet meer zo mooi allemaal. Alles moest geveegd worden, alles moest schoongemaakt worden, alles. Iedereen deed zijn mooiste kleren aan. Want je mocht de koningin ontmoeten. Hoe bereiden we ons voor op de koning? Hoe bereiden we ons voor op de Heer Jezus? Een tijdje geleden kreeg ik een boekje. En dat boekje dat heet Uitverkoren in Hem. En dat is een boekje van de Prins der Predikers van Spurgeon. En de eerste preek die daarin staat, dat ging over 2 Petrus 1, vers 10 en 11. Ik heb de preek niet overgeschreven. Ik denk, Spurgeon had prachtige preken. Ik denk, soms dan merk je ook wel dat het jaren geleden geschreven is. Maar het is inderdaad een grote rijkdom wat hij heeft mogen doorgeven. En die eerste preek die ging dus over 2 Petrus 1, vers 10 en 11. En daar staat, beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen. Want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zo zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige koninkrijk van onze Heere en Heiland Jezus Christus. Vers 10, dat is geschreven vanuit het perspectief van de mens. Eerst de roeping en dan de verkiezing. Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen. Vanuit Gods perspectief is het precies andersom. De Heer die kiest ons uit en roept ons vervolgens om het heil te aanvaarden, om de verlossing aan te nemen. En er zijn heel veel mensen die blijven steken in dat probleem van de uitverkiezing. Mensen hebben dan geen geloofszekerheid omdat ze zeggen, we moeten maar afwachten of hij ons uitverkoren, of hij ons uitgekozen heeft. Vanuit menselijk perspectief gaat het eerst om de roeping. God roept door de kracht van de Heilige Geest mensen uit hun dood in zonden en ongerechtigheid. In zonden en misdaden, zegt de Efezebrief. We worden geroepen uit die dodelijke toestand om levende en geestelijke mensen te worden. Zijn roeping is dat hij door zijn geest overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. En als je dat ontdekt en als je dat ziet, dat je een zondaar bent, want tegenover een heilig God zijn wij zondige mensen. Als je ontdekt dat je een zondaar bent en als je met je hart weet dat je zonder Gods rechtvaardigheid veroordeeld zult worden, dan is dat niet iets van jezelf. Ik heb onlangs nog met een zuster uit onze vorige gemeente daar een heel gesprek over gehad. En ze had ook een bepaalde achtergrond waardoor ze bleef steken in die uitverkiezing. En toen zei ik van, ik zeg maar, ik zie dat je een Bijbel voor je hebt. Ja, ze zei, oh, dat vind ik heerlijk om met die Bijbel bezig te zijn, om te lezen en te zien wat God zegt. En ik vind het fijn om te bidden. Ik zeg, denk je nou echt dat jij dat van jezelf hebt? Dat je vanuit jezelf dat verlangen hebt. Dat is iets wat God in je heeft gelegd. Je eerste vraag moet niet zijn of je wel uitverkoren bent, maar de eerste vraag moet zijn, heb jij de roepstem van God gehoord? En het hoeft niet letterlijk een stem te zijn, het hoeft niet een Paulus-ervaring te zijn, maar wel een diepe innerlijke overtuiging dat je vergeving van zonde nodig hebt en dat je zonder de Heer Jezus Christus leeft onder het oordeel van God. Als je dat weet, als dat in je hart verankerd ligt, door de werking van de Heilige Geest, dan mag je omzien en dan mag je terugkijken en weten dat je in Hem uitverkoren bent. Broeder Kits die heeft het een keer zo prachtig uitgelegd. Hij zei ook, uitverkiezing wordt heel vaak van de verkeerde kant bekeken. Hij zei, Jezus is de deur. En boven die deur, daar staat genade. Door genade mogen we ingaan. Het is de Heer Jezus die nodigt om in te gaan. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal rust geven. Kom tot de Heer Jezus. Je mag ingaan door genade. En die genade uit zijn hand ontvangen. En op het moment dat je binnen bent gegaan en je kijkt om, dan staat er aan de andere kant van die deur, boven de deur, uitverkoren. Ook vandaag nodigt de Heer Jezus om je met God te laten verzoenen. En ik zou dat vanmorgen ook nogmaals willen benadrukken, want ik kan er niet van uitgaan dat iedereen die hier vanmorgen is ook daadwerkelijk zijn leven aan de Heer Jezus heeft gegeven. Ik kan er niet van uitgaan dat iedereen die hier vanmorgen is ook daadwerkelijk een leven met hem heeft. Vergeving uit zijn hand heeft ontvangen. En ik zou je willen oproepen ook deze morgen. Verhard je hart niet, maar laat God spreken. Laat je vandaag met God verzoenen. En daar is maar één weg. En die ene weg is de Heer Jezus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij gaf zijn leven naar Golgotha's kruis om ons met God te verzoenen. Hij droeg onze schuld, hij droeg onze straf. Als dat gebeurt, dan is er feest in de hemel. God die houdt van je. En hij wil niets liever dan dat je bij hem komt. En er is maar één weg. Het is de Heer Jezus die zegt, kom tot mij. Maar wat wordt er dan vervolgens bedoeld met dat bevestigen en dat vastmaken? Het bevestigen van onze roeping en onze verkiezing. We weten in ieder geval wat het gevolg is van dat vastmaken, namelijk dat je rijkelijk de toegang wordt verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Het bevestigen van je roeping en het bevestigen van je uitverkiezing heeft dus blijkbaar iets te maken met het ingaan in het eeuwige koninkrijk. En de vraag is, zal het een rijkelijke toegang zijn of niet? Hoe zal ik u ontmoeten? Spurgeon die legt het als volgt uit, en dan citeer ik hem wel even vanuit die preek. Hij zei, je ziet daar een schip in de verte. Na een lange reis is het in de buurt van de haven gekomen. Maar het is zwaar gehavend. De zeilen zijn aan flarden gescheurd. Het is zo'n troosteloze toestand dat het niet op eigen kracht de haven in kan komen. Een stoomsleepboot sleept hem met de grootste moeite in veiligheid. Dat is als de rechtvaardige die ternauwernood zalig wordt. Maar ziet u dat andere schip? Het heeft een voorspoedige reis gehad. Het ligt diep in het water, omdat er zoveel vracht geladen is. En het witte zeil staat bol van de wind. En vrolijk en edel komt het de haven binnenglijden. En dat is een rijke ingang. Het is eerste advent. Hoe bereiden we ons voor op de komst van de Heer Jezus? Hoe zullen wij ingaan? Zal het een rijkelijke toegang zijn in het eeuwige koninkrijk? Hoe bevestigen we onze roeping en verkiezing? 14 september was mijn intrededienst in Emmeloord en 17 september, drie dagen later, kreeg een broeder bericht dat hij ongeneeslijk ziek was. 4 weken later was de begrafenis. Deze broeder was door de Heer geroepen. Hij was getrokken uit de duisternis tot het licht. Hij had de roepstem van zijn Heer gehoord en daarop geantwoord met geloof. Deze broeder was uitverkoren. Hij was uitgekozen om deel te hebben aan de verlossing. Het heil, de verlossing in Christus, de vergeving van zonden, heeft hij ontvangen omdat hij de Heer Jezus beleed als zijn Heer en zaligmaker. En als je dan aan zo'n ziekbed staat, dan gaat het nog maar om één ding. Het verwachten van de Heer Jezus. Dan gaat het nog maar om één ding. Ik zal hem heel binnenkort ontmoeten. Advent krijgt dan ineens een veel diepere dimensie. Het is dan niet meer iets wat misschien nog heel ver van je afstaat, maar dan komt het ineens heel dichtbij. De volgende vraag moeten we niet stellen op ons sterfbed, maar die vraag zouden we ons vandaag moeten stellen. Heb ik mijn roeping en heb ik mijn verkiezing vastgemaakt? Heb ik mijn roeping, heb ik mijn verkiezing vastgemaakt opdat ik straks rijkelijk mag ingaan? Laten we eerst eens even kijken naar de aanleiding van deze brief. In de eerste Petrusbrief, daar werd de gemeente aangevallen van buitenaf. Een beginnende vervolging door de overheid. En Petrus die onderwijst dan de gemeente hoe ze daarop moeten reageren. Dat ze ook in die situatie waarin ze van buitenaf worden aangevallen, toch ten alle tijde de gezindheid van Christus moeten laten zien. Met andere woorden, als Jezus leert om je vijanden lief te hebben, dan zullen er genoeg situaties in je leven komen dat je daarop wordt beproefd. Dat je daar de gelegenheid krijgt om dat te doen wat de Heer Jezus heeft gezegd. Steeds weer opnieuw maakt Petrus ons bewust van het feit dat wij getuigen van Christus zijn. In je gedrag, in je levenswandel, in je hele doen en laten laat je zien dat je van Christus bent en dat Hij door zijn geest in je woont. De tweede Petrusbrief waar we uit hebben gelezen, die gaat over tegenstand van binnenuit. En dat is veel pijnlijker. Tegenstand van buitenaf, dat kun je verwachten. Maar tegenstand van binnenuit is veel pijnlijker. Je verwacht het niet. In de eerste Petrusbrief heb je een gezamenlijke vijand. Maar als van binnenuit de strijd gaat ontbranden, dan is er pas echt verwarring. En dat is precies wat de Satan wil. Een woord voor Satan is diabolos. En diabolos betekent alles door elkaar schudden. Verwarring stichten. En in de tijd van Petrus zetten de dwaaleraars die zetten de boel op de kop. Ze zetten de gemeente en de broeders en de zusters zetten ze op het verkeerde spoor. Zij beweren het geloof en de kennis te bezitten. Maar als je kijkt naar hun levenswijze, hoe ze in het leven staan, dan is het niet in overeenstemming met het geloof. Dus ze denken alles wel te weten, maar het wordt niet zichtbaar in hun levenswandel. De dwaalleraars die leven er maar op los. Op lichamelijk vlak, op gebied van drank, op gebied van seksualiteit. Op al deze punten laten ze niet het leven van Christus zien. In hun omgang met anderen ontbrak het aan de liefde. En dat had alles te maken met het feit dat ze geen juiste kennis van de Heer Jezus hadden. De dwaalleraren die verloochenen hem zelfs. Uit 2 Petrus 2 vers 1 daar blijkt dat zij niet meer het besef hebben dat ze door hem zijn gekocht. Het een houdt natuurlijk verband met het andere. Onjuiste kennis van Christus en een daaruit voortvloeiende losbandige levenswandel. Hoe zullen wij hem ontmoeten? Het gaat om het kennen van God. Het kennen van Christus. En dat klinkt voor ons Grieks denkende mensen misschien heel abstract. Ja, het gaat om het kennen van hem. Maar wat kan ik daar dan concreet mee in het leven van elke dag? Dat is een reactie die je dan direct krijgt. Als wij lezen God kennen, dan denken wij van, dan gaat het erom dat we zoveel mogelijk over hem te weten komen. De Jood daarentegen, die wil God kennen in alle aspecten van zijn leven. De Jood wil het geloof doen. Hij wil het in praktijk brengen. Want op het doen volgt ook automatisch steeds meer het kennen. Een wandel met God. En tijdens dat leven met hem leer je doen wat hij zegt. Dan leer je op hem te vertrouwen. Dan leer je hem kennen. Zie je, het gaat allemaal tegelijk op. Niet alleen maar een theoretisch leren kennen van wie God is, maar in je dagelijkse levenswandel leren wat hij zegt. Leren op hem te vertrouwen en zo leren in het kennen van hem. En dit hele verband is bij de dwaalleraren verdwenen. Hem kennen betekent bij de Jood hem in alles kennen. Hij is verweven in je leven. Het is niet alleen maar iemand waarvan je hoort op zondagmorgen of tijdens de Bijbelstudies, maar hij is verweven in je hele dagelijkse leven, in je gezinsleven. Het geloof is iets dat je hebt ontvangen. Je hebt het verkregen, staat in vers 1. En je hebt het verkregen door gerechtigheid, door de rechtvaardigheid van Christus. Daar is helemaal niets van eigen verdiensten bij. Nee, ik ga niet de werken op de eerste plaats zetten. Maar door die wandel met God leer je zijn wil, leer je zijn verlangen, leer je zijn weg. Dan besef je dat je steeds meer, dat je door genade en vrede mag rusten in het volbrachte werk van Christus. Petrus die schrijft dat die genade u worden vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heere. Proeft u een beetje die wisselwerking? Waar gaat het nu eigenlijk om? Uit vers 3 daar blijkt dat het om twee dingen gaat. Het gaat om leven en het gaat om godsvrucht. Twee dingen, leven en godsvrucht. En wat wordt er nu precies bedoeld met leven? Het is iets meer dan dat je gewoon leeft en dat je ademhaalt. In Colossenzen 3, vers 4, daar staat geschreven dat Christus zal verschijnen die ons leven is. Paulus zegt ook, het leven is mij Christus en het sterven is gewin. Leven, dat betekent dus een leven dat doordrenkt is van de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus. Je bent samen met andere gelovigen zijn lichaam. En hij wil dat je leert op hem te vertrouwen, dat je hem leert kennen zoals hij is. Dat je je leven door hem laat leiden. En daartoe hebben we alles ontvangen. Het is zijn goddelijke kracht die een totale vernieuwing in ons teweegbracht. Het is door die goddelijke kracht dat wij deel hebben gekregen aan de goddelijke natuur. De kennis van hem brengt leven in ons voort en godsvrucht. Het beantwoorden van die roeping, die door de kracht van de Heilige Geest zo sterk was, die heeft ons doen ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld heerst. En dit geldt voor alle gelovigen. Dit is voor iedereen hetzelfde. We hebben allemaal een even kostbaar geloof. Beantwoord je aan Gods bedoeling met je leven. Leef je vanuit genade. Leef je vanuit het volbrachte werk van Christus op Golgotha. En blijkt dat vervolgens dan ook uit je leven, blijkt dat ook uit je levenswandel. En hier in 2 Petrus 1 kun je dat toetsen aan de hand van een achtvoudige schakel. En aan die achtvoudige schakel, daar gaat iets vooraf, namelijk inspanning. Ja, dat klinkt ons misschien een beetje vreemd. We mogen leven in ontspanning door de Heer Jezus te kennen en te weten wie wij zijn in hem, een nieuwe schepping. En dan gaat het hier vervolgens ook over een stukje inspanning, want ik lees vers 5 nog een keer, maar dan even uit de Herziende Statenvertaling. En daar staat in vers 5, en daarom, dat is in het besef dat je alles hebt ontvangen, om dat leven in die godsvrucht voor te brengen. En daarom moet u er zich met alle inzet op toeleggen om. Ziet u dat? Met alle inzet op toeleggen om. En wat volgt er dan? Om aan uw geloof de deugd toe te voegen. Dus met alle inzet op toeleggen. Je legt je met alle inzet toe op een wandel met God. En dan zien we hier een achtvoudige schakel. Geloof, deugd, kennis, zelfbeheersing, volharding, godsvrucht, broederliefde en de liefde jegens allen. Hoe zullen we hem ontvangen? Dat lijkt me goed om hier toch even bij stil te staan. Want hier ligt het geheim van het rijkelijk ingaan in dat eeuwige koninkrijk. Het begint met geloof. En dat heeft te maken zowel met geloofsinhoud als ook je relatie met degene in wie je gelooft. De Heer Jezus Christus. Je geloof is Jezus. Jezus de Messias. Hij is je leven geworden. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. In hem een nieuwe schepping geworden. Je bent door het geloof met hem gekruisigd. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Je bent in Christus een nieuwe schepping. Een nieuwe schepping die aan geloof toevoegt de deugd. En dat houdt in de menselijke deugd. Dat betekent je rechte houding tegenover God. Dat is wat bedoeld wordt met deugd. Het heeft vooral te maken met je gedrag. Uitgangspunt in je gedrag is gehoorzaamheid aan God. Het verlangen, het diepe verlangen om aan hem gehoorzaam te zijn. Te luisteren naar wat hij zegt. Aan de kennis voeg je toe. Aan de deugd voeg je toe kennis. En kennis heeft hier de betekenis van het leren kennen. Kennis in de zin van persoonlijke gemeenschap. En van praktisch inzicht om de rechte weg te bewandelen. Het heeft allemaal te maken met gehoorzaamheid aan God. Gehoorzaamheid aan de Heer Jezus Christus. Aan de kennis voeg je toe zelfbeheersing. Dat kun je ook vertalen met zelfdiscipline. Zelfbeheersing of zelfdiscipline stond in de Griekse wereld heel hoog aangeschreven. Zelfbeheersing had betrekking op eten en drinken. Maar vooral ook op het seksuele leven. Het woord zelfbeheersing heeft ook de betekenis van het gebonden zijn van de hele mens aan de wil van God en de bereidheid om hem te dienen. Twee weken geleden was ik bij een conferentie en er was een jonge man van een jaar of 25 en die zei van ja, maar ik heb ook zo dat verlangen om tot eer van God te leven. Maar tegelijkertijd word je er zo op beproefd en word je er zo op aangevallen. Als je ziet wat er in deze wereld allemaal wordt aangeboden. En het was zo mooi om te zien hoe eerlijk hij daarin was. En de spreker die zei tegen hem, maar het feit dat jij je daar al druk over maakt, zegt al zoveel. Dat zegt dat de geest van God in je woont. Je hebt een verlangen. En je weet dat je niet altijd aan de hoge maatstaf voldoet. En je weet dat je struikelt. Maar het is je verlangen. Het is je verlangen om tot eer van God te leven. Ik schat hem een jaar of 25. Afgelopen zondag ging hij weg uit de dienst en ze hebben hem daarna dood in de auto gevonden. Waarschijnlijk onwel geworden. Hoe zullen we hem ontmoeten? Het is niet iets wat per se heel ver voor je uit ligt. Hoe zullen we hem ontmoeten? Hebben we het verlangen om tot eer van hem te leven? En we komen in het pastoraat zoveel mensen tegen die worstelen met zonde in hun leven. En dan niet dat er eens een keertje iets misgaat, maar dat je ziet dat het structureel is, dat het mensen gebonden houdt. En ik heb net gelezen over zelfbeheersing, en ook met name zelfbeheersing op het gebied van het seksuele leven. En dan zijn er ook zoveel mensen die daarin vallen, die gebonden zijn omdat ze geen zelfbeheersing hebben, geen zelfdiscipline hebben als het gaat om het gebruik van het internet. Of andere zaken. Hebben we de bereidheid om tot eer van God te leven? Hebben we dat diepe verlangen? En als we daarin gebonden zijn, dan zullen we daar vrijgemaakt van moeten worden. Dat we in vrijheid mogen staan. Zelfbeheersing is het gevolg van kennis, is het gevolg van het verstaan van de weg van God. En aan zelfbeheersing voeg je toe volharding. Je houdt moedig vol tegen alle verdrukking in. Je geeft niet op. Want je vertrouwt niet op eigen kracht, maar je vertrouwt op de kracht van Gods geest die in je woont. En aan die volharding voeg je toe godsvrucht. Vrucht voor de landman. De vrucht van de geest, dat zijn kenmerken van de Heer Jezus. Groeien naar zijn beeld. Hoe zullen we hem ontmoeten? Hebben we het verlangen om nu, op dit moment, om tijdens ons leven ook te groeien naar het beeld van de Heer Jezus. Dat de vrucht van de geest ook steeds meer gestalte mag krijgen in ons leven. En de vrucht van de geest, het zijn geen vruchten, het zijn allemaal partjes die één grote vrucht vormen. En we kunnen niet zeggen van, nou ja, dat ene dat gaat al redelijk goed en het andere laat maar zitten, want dit gaat al prima. Nee, de Heer wil dat we op hem gaan lijken. Dat we gaan veranderen naar het beeld van hem. Opdat wij ook de heerlijkheid die God in zijn Zoon aan ons heeft gegeven, dat we die mogen weerspiegelen in deze wereld. Dat we mogen laten zien dat er zo'n ander leven mogelijk is. Ik reed hier vanmorgen naartoe en dan zie ik daar verderop een man helemaal dik ingepakt zijn hondje uitlaten. Ik denk, nou, die zal wel niet naar de kerk gaan. Wellicht ook niet gelovig. Dan denk ik, wat zou ik toch moeten zonder de Heer Jezus? Wat zou mijn leven leeg zijn? Aan Gods vrucht voeg je toe de broederliefde. De Philadelphia. Door het geloof vanuit je relatie met de Heer Jezus Christus heb je degene die met jou dat ene lichaam vormt, die heb je van harte lief. Je hebt je naaste lief als jezelf. Hoe zullen we hem ontmoeten? Treft de Heer een gemeente waarin de liefde van Christus zichtbaar is? Waarin ondanks dat er verschillen zullen zijn, verschillende meningen zullen zijn, verschillende achtergronden zullen zijn, maar waar toch de Heer Jezus ziet, daar is de liefde van mij is zichtbaar geworden. Een achtvoudige schakel. En als ik het nog even op een rijtje mag zetten, en dan gebruik ik niet de woorden die hier staan, maar meer de uitleg die ik heb gegeven, dan komen we bij gehoorzaamheid, bij geloof, bij gehoorzaamheid, zijn wil en zijn weg. In alle aspecten van je leven God willen dienen. Vertrouwen, lijken op de Heer Jezus en liefhebben. En dan kan ik me voorstellen dat je denkt, wat een hoge maatstaf. Hoe kunnen we daar aan voldoen? Hoe zullen we de Heer ontmoeten? Als deze 8 schakels bij u en bij jou aanwezig zijn, en als die overvloedig worden, doordat je gaat groeien in de kennis en in de gemeenschap van Christus, dan zul je rijkelijk toegang hebben. En broeders en zusters, dit is mijn verlangen om rijkelijk in te gaan. En niet omdat ik dan mezelf op de borst kan kloppen, maar omdat het gaat om de eer van de Heer Jezus. Omdat het gaat om de eer van God. Vanuit onszelf is zo'n leven niet mogelijk. Ik gaf net de worsteling van die jonge man, die gaf ik weer. En weet u, na die vraagstelling, toen we samen gingen koffie drinken, toen was de een naar de ander die zei tegen hem, eigenlijk was dat de vraag die ik ook wou stellen. Om aan te geven van, we worstelen daar allemaal mee. We willen leven tot eer van God en tegelijkertijd zijn daar die aanvechtingen. Hoe kunnen we leven tot eer van God? In vers 3 daar zien we hoe dat mogelijk is. In vers 3 daar staat, zijn goddelijke kracht heeft ons met alles wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Het is zijn goddelijke kracht. Het is niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. Het is alleen mogelijk als wij in alle nederigheid onze afhankelijkheid naar de Heer uitspreken. Heer, we kunnen het niet van onszelf. We hebben net samen als oudsten ook deze dienst voorbereid in gebed. Toen heb ik ook in gebed uitgesproken, Heer, we komen met lege handen, want we kunnen niets van onszelf. Maar vult u ze, opdat we kunnen doorgeven. Leven tot zijn eer. Dat is je roeping en je verkiezing bevestigen. Dat zichtbaar wordt van wie je bent. Een kind van God, door Jezus gered, vervuld van de Heilige Geest. Hijgend en puffend over de finish. Of je roeping en je verkiezing bevestigend en fier het koninkrijk van God binnengaan. In het besef, Heere, het is allemaal vrucht van wat u deed in mij. Dat zegt dat lied 192 uit Opwekking. Ik kom in uw heiligdom binnen, het voorhangsel ga ik voorbij. Ik breng u een offer, ik breng u een zoete geur. Het is vrucht van wat u deed in mij. Dat de Heer zo in ons kan werken. Dat er vrucht voortgebracht wordt, vrucht voor de landman. Dat zo, door onze levenswijze, zoals we in het leven staan, wij het leven van Christus mogen laten zien. Dat we zo onze roeping en onze verkiezing mogen bevestigen. En mogen laten zien dat wij in Christus een nieuwe schepping zijn. Wandel dan waardig de roeping waarmee je geroepen bent, zegt Paulus in de Efezebrief. Wandel waardig de roeping waarmee je geroepen bent. Hijgend en puffend over de finish. Of je roeping en verkiezing bevestigend. Vier het koninkrijk binnengaande. Omdat het allemaal is tot eer van Hem. We kunnen het allemaal samenvatten met het lied uit Opwekking 460. Ik geloof dat ik gerechtvaardigd ben, doordat u mij uw genade geeft. En mijn liefste wens is om meer en meer zoals u te zijn die in mij leeft. Ik wil u kennen, Jezus. Dat is mijn grootste schat. U verlost, u bevrijdt, u bent mijn gerechtigheid. En zo zien we verwachtingsvol uit naar zijn komst. Leg je leven in de hand van Jezus en vertrouw op hem. Zien we uit naar de komst van de Heer Jezus. En hebben we ook zo dat verlangen om met opgeheefde hoofden het eeuwige koninkrijk binnen te gaan. Om ons vervolgens te buigen voor de Heer Jezus. En de kroon voor zijn voeten neer te leggen en hem te aanbidden. Dan zullen we waarlijk weten en beseffen wat echte aanbidding is. Aanbidding is zeggen, Heer, ik hou van u. Heer, ik heb u lief. En ik kan het alleen maar zeggen omdat u mij eerst hebt lief gehad. Aanbidding, het Griekse woord is proskuneo. Dat betekent eigenlijk je neerbuigen op de grond en kussen. En dat is natuurlijk het beeld van diepe afhankelijkheid, diepe nederigheid. Heer, ik wil u omarmen. Ik wil dicht bij u zijn. Ik wil mijn leven in uw hand leggen. Gaan we onze roeping en onze verkiezing, gaan we die bevestigen. Door samen te leven tot eer van hem. En dat Enschede en de omgeving mag zien. Dat hier mensen zijn, dat hier broeders en zusters zijn die elkaar van harte lief hebben. Die met elkaar onderweg zijn. En die met elkaar dat verlangen hebben dat de Heer Jezus zal komen. En hij komt spoedig. Maranatha. Amen. Zullen we samen zingen? Opwekking 460. Ik geloof dat ik gerechtvaardigd ben, doordat u mij uw genade geeft. Zullen we samen danken. Ja, Heere, u verlost en u bevrijdt. U bent onze gerechtigheid. Heer, u hebt ons geroepen. U hebt ons uitverkoren. Heer, wat een rijkdom van genade. Heer, we zijn u dankbaar voor uw liefde en voor uw trouw en voor uw genade. We zijn u dankbaar dat u ons geroepen hebt uit de duisternis tot het licht. We danken u, Heer Jezus, dat we in u een nieuwe schepping mogen zijn. Heer, geef dat we mogen wandelen waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Heer, we zien uit naar uw komst. Heer, u hebt gehoord hoe velen dit bevestigend hebben beantwoord. Heer, we zien uit naar het moment dat we u mogen ontmoeten. Maar Heer, geef dat we onze roeping en onze verkiezing zullen bevestigen. Zullen bevestigen in het leven dat we nu mogen leven. Heer, het is ons verlangen, zoals we net samen hebben gezongen, om te veranderen naar uw beeld. Om steeds meer op u te gaan lijken. Heer, tegelijkertijd kennen we daarin ook strijd. Kennen we daarin de aanvechtingen. Kennen we daarin de verleidingen. Zoals we ook van deze jonge man mochten horen die nu bij u is. Heer, wilt u ons tegemoetkomen? Want we kunnen het van onszelf niet. Heer, werk door de kracht van uw geest in onze levens. Zodat alles wat in de weg staat om die roeping en verkiezing te bevestigen. Dat alles wat ons belemmert om te leven tot uw eer. Dat het weggenomen mag worden. Dat we er vrijgemaakt van mogen worden. Heer, help ons ook in de week die voor ons ligt. Leid ons aan uw hand. Help ons om getuigen van u te zijn. Heer, bouw zo uw gemeente. Bereid ons als uw bruid voor om straks u, bruidegom, te ontmoeten. Heer, het is te groots allemaal om voor ons om te bevatten. Als we zeggen met heel ons hart, we verlangen naar de komst van de Heer Jezus. Heer, dan zal het nog zoveel groter zijn dan dat wij het onder woorden kunnen brengen. Dan onze gedachten daarover zullen zijn. Heer, u tegemoet in de lucht om voor altijd bij u te zijn. En dan zegt u in uw woord, bemoedig elkaar met deze woorden. Maar we bidden nu, Heer, dat wij die heerlijkheid van u toch ook op dit moment in dit leven nog mogen weerspiegelen. Opdat ook velen die u nog niet kennen, straks op dat grote moment erbij zullen zijn. Samen met ons mogen ingaan. O Heer en geef, dat we rijkelijk ingang mogen vinden. Heer, want het gaat om uw eer. Komt u zo tot uw doel in ons leven. Gaat u met ons mee. Heer, we bidden het uit genade in Jezus' naam. Amen. Als slotlied zingen we opwekking 288. Hef je hoofd omhoog, want de koning komt. Verlangend uitzien naar hem. Zullen we het lied staan en met elkaar zingen? We zingen het één keer, dan bidden we ook om de zegen. En dan zingen we daarna nog een keer met elkaar. de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen en blijven met u allen, totdat onze Heer Jezus Christus zal verschijnen in heerlijkheid. Halleluja. Amen.